kunt gewoon het ziek zijn. Mijn ouders werden allebei ziek. En ze gingen dood. En dat kan ik heel moeilijk los van elkaar zien. En ik denk dat als je daarbovenop, dat je dan voor het eerst moeder wordt, dat het gewoon alle...
elkaar vergroot.
Ja. Yeah. Ja. Dat het niet een hele bijzonder goede combinatie is. Mm-hmm. Als ik haar niet had gehad en dit met mijn ouders allemaal was gebeurd, dan had je ook geen reden meer gehad om je bed uit te komen. Yeah. Dus het heeft ook wel twee kanten.
Ja.
Yeah. Ik bedoel, dan had ik, er waren er misschien dagen geweest dat ik dacht, laat allemaal maar zitten. Mm-hmm. Ik blijf in mijn nest liggen. Yeah. En nu moet je elke dag je bed uit. Dus het heeft aan die kant ook wel weer geholpen misschien.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Mom Life Crisis. De podcast waarin ik op zoek ga naar wat voor moeder ik eigenlijk ben en hoe die andere moeders dat nou eigenlijk doen. En vandaag zit ik hier met Evelien. Evelien, welkom.
Hoi, dankjewel.
Evelien is een van mijn oudste vriendinnetjes. Niet qua leeftijd, maar wel qua tijd dat we elkaar kennen. We hebben samen met elkaar op high school gezeten in Amerika. En zijn sindsdien eigenlijk hebben we heel veel contact met elkaar gehouden. En dat kreeg wel een soort van ander niveau of andere dimensie toen we allebei kinderen kregen. Evelien was iets eerder dan ik. Ongeveer een jaar eerder kreeg zij haar eerste kindje. Sindsdien is er best wel veel gebeurd. Ze heeft een heel roerig leven eigenlijk daarvoor ook gehad. Veel reizen, veel in het buitenland gewoond. Er is de afgelopen tijd gewoon ook heel veel veranderd. Dus daar wil ik het vandaag even met haar over hebben. Dus Evelien, ik stel eigenlijk aan iedereen dezelfde drie vragen. Wie ben jij? Hoeveel kindjes heb je en hoe oud zijn ze?
Oké, ik ben dus Evelien Keizers. Ik woon in Zwolle. Ik ben nu, moet ik altijd even nadenken, maar 34 jaar oud. En ik heb twee dochters, Ella en Lily. En Ella is van de zomer 3 geworden. En Lily die wordt in oktober 1. Dus die is nu ongeveer 19 maanden.
Dat waren de 3 vragen,
ja,
toch?
Ja, dat waren de 3 vragen. Ja, klopt.
Waar ik wilde beginnen was toen jij zwanger werd van Ella. Eigenlijk net daarvoor was je jouw vader verloren na een vrij kort ziektebed.
Ja, klopt.
Op mij kwam het toen overigens best wel een heftige periode van oké, je hebt inderdaad net je vader verloren en je was echt best wel kort daarna zwanger, als ik me goed herinner.
Ja.
Hoe was het om die twee dingen eigenlijk zo door elkaar te laten lopen?
Heel gek. Je hoort mensen wel zeggen van ja, het is echt letterlijk leven en dood naast elkaar. Mm-hmm. Hoe cliché het klinkt, dat is het ook echt. Je hebt heel veel verdriet en tegelijkertijd ook wil je ook heel blij zijn, maar was dat bij mij toch iets meer op de achtergrond? Mm-hmm. Dus gewoon gek. Mm-hmm. Hele hoge emoties, of als in hele gelukkige emoties en hele niet gelukkige emoties, mm-hmm, naast elkaar. Dat is gewoon vreemd.
Ja.
Ja.
En ook best wel veel stress, denk ik.
Ja. Ja. Verdriet brengt sowieso heel veel stress met zich mee. Ook al denk je, ik zit toch gewoon lekker eventjes op de bank niks te doen, maar je hele lichaam, ja, ik was altijd gestrest. Heel veel regelen ook. En ook al was je eventjes niks aan het doen. Het is volgens mij achteraf gezien ook gewoon echt niet goed voor je lichaam. Als je zwanger bent en zo aan het rouwen bent. Ja, het brengt gewoon veel stress met zich mee.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, maar zulke dingen laat je niet plannen natuurlijk.
Nee.
Het sowieso het leven helemaal niet.
Is het handig als ik even een beetje vertel hoe en wat er is gebeurd de afgelopen jaar?
Doe maar.
Jij kwam inderdaad met het idee van deze podcast. En ik had al best wel snel zo van, nou, ik wil daar best wel wat over vertellen. Een invalshoek die misschien niet heel veel mensen op die manier meemaken. Maar ik ben in september 2019 mijn vader verloren. En die had slokdarmkanker. Hij is ongeveer, vanaf mei wisten we wat het was. Dus het heeft maar een paar maandjes geduurd. En ik wist eind oktober dat ik zwaar was. Dus,
en hij is in september overleden, toch?
Ja, ja. Ja, we hebben een soort van afscheidsborrel voor hem gehouden. En ik weet, dat is mijn laatste wijntje geweest. Dus daarna, toen kan zijn dat ik toen al zwanger was of net niet. Dat weet ik niet precies. We hadden eigenlijk het een beetje opgegeven van laat maar even zitten. En toen was ik ineens zwanger. Heel blij natuurlijk, maar ook heel dubbel. Maar goed, daar kom ik straks nog wel op terug. En mijn ouders woonden toen een tijd in Duitsland. En toen heeft mijn moeder besloten om het huis te verkopen en terug te komen naar waar wij wonen, in Zwolle. Toen brak corona uit. Mm-hmm. Dus ze hebben nog heel veel problemen gehad met haar terugverhuizen en de grens over. En toen dat eindelijk een beetje wat rustiger was in het voorjaar. Want toen brak dus corona uit in maart. Toen het een beetje zomer werd, werd het volgens mij qua corona iets rustiger. Was mijn moeder verhuisd en toen ben ik bevallen. Dus dat was prima. En toen in het najaar begon mijn moeder zich niet fit te voelen. En dan link je dat al heel snel aan het verdriet en moe zijn en niet goed kunnen eten. Ja, het kan ook allemaal met stress en verdriet te maken hebben. Zijn we wat testjes gaan doen, ik denk in november. En toen wisten we halverwege december dat zij alvleesklierkanker had. En zij is 22 januari 2021 overleden. Ik moet even goed denken.
Rekenen.
Ja, dus toen was Ella 6 maanden. Ja, toen is mijn moeder overleden. Ja, dat is een beetje de tijd, de tijdlijn. En ja, je kunt het gewoon niet voor mogelijk houden wat dat met je doet.
Nee. Nee. Nee, je bent zo nog bezig met het ene. Nou ja, het ene überhaupt soort van met je vader. Dan met een klein kind. Die ook vrij heftig was. Als ik niet van je toen ik je sprak.
Ja.
En dan inderdaad je moeder. En allebei ook zo... Ja, en zo kort op elkaar, maar ook allebei gewoon zo plotseling, zeg maar. Dat je eigenlijk niet eens echt... Ja, zo komt het van mij over, hè, van buitenaf. Van dat je niet echt de tijd had om te bedenken van... Oké, wat is er nu eigenlijk gebeurd? En dat het eigenlijk toen alweer... Dat ze er eigenlijk toen alweer niet meer waren.
Nee, want ik denk dat ik... want Ella, onze oudste dus, die was gewoon niet zo heel makkelijk kind. Ze sliep niet goed. Achteraf gezien was die bevalling ook niet geweldig. En denk ik dat dat ook wel veel effect op haar heeft gehad. Maar ja, ik ben natuurlijk haar hele zwangerschap best wel verdrietig geweest. Mm-hmm. En dus veel stress gehad om dingen te regelen.
Mm-hmm.
Het verhuizen van mijn moeder, et cetera. Gewoon niet zo'n makkelijk kind. En het kan een beetje haar eigenschap zijn. Maar ik denk ook wel dat heel veel andere factoren daarmee te maken hebben gehad. Ja, dan ben je eigenlijk nooit echt toegekomen aan het rouwen om je vader. En toen werd mijn moeder ziek. En die is nog geen maand ziek geweest dat we het wisten. Dus toen overleed zij. En als je er middenin zit, dan ga je gewoon door. Maar achteraf gezien... Ja, ben je nooit echt aan het verdriet toegekomen. Dat is echt wel wat later geweest. En je neemt ook... Ja, het klinkt misschien heel gek, maar ik heb ook bijvoorbeeld Ella... meegenomen gewoon naar het hospice waar mijn moeder lag de laatste 10 dagen. Want ja, je denkt het kindje is 5, 6 maanden zoiets. Maar nu, ja, overal terugkijken denk ik... Kinderen krijgen zoveel meer mee dan je denkt. Dus daarom vind ik het ook wel fijn om zo nu... hier zo erover te praten. Want ik denk dat anderen er hopelijk wat aan kunnen hebben. Ja, het is een beetje iets met vallen en opstaan. Je weet ook niet wat het goed is, wat wel, wat niet goed is. Met kids en rouwen en verdriet. Maar ik hoop om door erover te praten. Dat er in ieder geval andere mensen wat erover kan vertellen.
Mm-hmm.
Ja,
want ben je nog getrouwd of niet?
Geregistreerd partner.
Ja,
wanneer het uitkomt, dan noem ik hem mijn man.
Met Michael. Ja. En die heeft wel nog ouders, maar die heeft er geen contact mee.
Nee, dus ze zijn ook niet in beeld.
Nee, dus jullie hebben geen opa's en oma's in die zin.
Nee.
Wat vertel je dan aan Ella en Lily daarover?
Ja, dat is ook echt wel een proces van vallen en opstaan. Want de ene keer weet ik niet waar ik goed aan doe. En de andere, ja, dat is best wel lastig soms. Maar het is zo'n groot deel van mijn leven geweest. Het verdriet om mijn ouders. Ik vind ook dat ik niet meer dezelfde persoon ben die ik was 3-4 jaar geleden. En ik denk dat heel veel moeders dat kunnen zeggen. Vaders ook. Maar het is voor mij nog weer een dubbele dimensie, laten we zeggen. Ja. Dus ja, dan denk ik, het is zo'n groot deel van wie ik nu ben. Dat kan ik ook niet helemaal niet met mijn kinderen delen. Dat voelt gewoon niet goed. Dus Ella die is nu 3 dus en die snapt echt heel veel. Dus, ik vertel haar dat zij een opa en oma heeft en dat die dood zijn. Mm-hmm. Maar dat snapt ze al best wel goed. En ik probeer het gewoon niet te zwaar te maken. Dus ja, ze zijn dood. Mm-hmm. Maar dat betekent dat we ze nog kunnen zien op foto's, maar dat je er niet meer mee kunt spelen. En dat je er niet meer langs kunt. En dat snapt ze heel goed. En dan soms zegt ze, ik vind het zo jammer dat ik niet met opa en oma kan spelen. Maar dan gaan we gewoon even foto's kijken. En gisteren was bijvoorbeeld de verjaardag van mijn moeder. Mm-hmm. En toen hebben we samen een taart gebakken. En hebben we 2 kaarsjes waar dan op stond 67 erop gezet. En toen kwam ze er zelf mee. Want ze denkt dus ook dat mijn ouders soort van in de wolken wonen. Mm-hmm. Dat heeft ze bij de Leeuwenkoning gezien. Van Mufasa.
Ja.
En toen zei ze in één keer, kijk mama, in die wolk daar zit oma. Ach. En dan wilde ze met een ballon van haar verjaardag nog die taart naar oma sturen. Dus ze is er best wel mee bezig. Ja, ja, en dat, ik denk, ja, vind ik eigenlijk wel heel mooi. En je moet het ook dan niet zwaar maken, denk ik.
Nee. Ja, want ik weet nog, ik weet het niet eens meer. Toen waren we een keer ergens en toen zei je inderdaad van, oh ja, opa en oma zijn dood. Hè? Dat vind ik ook heel jammer dat ze er niet meer zijn, inderdaad. Ja. En ik denk dat mensen soms gewoon heel erg schrikken van het woord dood uitspreken.
Ja, en dat snap ik wel. En daar heb ik ook een beetje mee geworsteld. Want bijvoorbeeld de eerste keer, kijk, sinds zij 2 is, kan ik redelijk met haar communiceren met kleine woordjes, et cetera. En de eerste keer dat ik dat zei, en vervolgens een week later zat er een mug op haar kamer en die sloeg ik dood. Toen dacht ik ook, ik weet niet of ik hier nu een ander woord voor moet verzinnen. Want straks denken ze, oh, dit is hetzelfde als dat opa en oma dood zijn. Als je die mug op de... En zo licht is het nou ook weer niet het onderwerp. Maar ja, dan zijn kinderen toch wel weer heel... En voor Ella zijn het gewoon 2 andere betekenissen. Ja. Mug doodslaan en een opa en oma die dood zijn, gelukkig. Ja, dus wat andere mensen ervan vinden, dat vind ik niet zo heel belangrijk.
Nee. Snap ik ook wel. Nee, het is meer dat ik... Het is inderdaad dan je eigen gevoel dat ik soms wow, het woord dood of zo. Ik merk ook soms dat, ondanks dat wij elkaar zo goed kennen, dat ik soms voor jou ga invullen of je het lastig vindt om erover te praten, ja of nee. En ik weet nog wel eens dat je een keer tegen me zei, en dat van ja, dat je dat merkte of zo, dat mensen dat bewust uit de weg gingen. En dat je toen zei van ja, mag ik dat gewoon alsjeblieft even voor mezelf invullen? Merk je daar veel van, dat mensen daar iets van zeggen of...
Ja, en het is ik weet ook dat het nooit slecht bedoeld is, van niemand niet. Want bijvoorbeeld de eerste keer dat een andere vriendin van mij, die heeft een kindje van dezelfde leeftijd. Benjamin's goed vriendje van Ella. En de eerste keer dat hij zei, of zij, ik weet even niet meer, maar het kwam ter sprake van, oh, we gaan zo meteen, nadat ze bij ons waren, naar opa en oma. Mm-hmm. En toen vroeg ze ook inderdaad van mij, goh, maar vind je dat dan lastig als ik dat zeg? Maar ja, nee. Ella gaat het toch ook op de opvang wel horen dat andere mensen wel naar opa en oma gaan en zo. Dat vind ik niet lastig. Ja, en ik denk als je er... Ja, ik hoop gewoon dat mensen er wel... ook dus met mijn kinderen erbij, maar ook gewoon met mezelf, gewoon altijd over beginnen als je het zelf wil. En als ik er geen zin in heb op dat moment, of als ik denk, oh, laat Ella maar even, doe maar even niet, of zo, dan zeg ik het wel. Mm-hmm. Maar ik vind, ja, ik heb het wel echt wel soms jammer gevonden dat sommige mensen, het is een beetje de Nederlandse cultuur ook, hoor, dat het toch soms nog wel uit de weg wordt gegaan. En daarom wil ik dat dus juist bij mijn kinderen niet doen. Mm-hmm. Je hoeft het niet zo zwaar altijd te maken, maar het is gewoon deel van mijn leven. Dus ik vind het ook fijn om het over mijn ouders te hebben.
Yeah.
Ook met mijn kinderen. Yeah. Want dat vind ik het aller verdrietigst, denk ik nog steeds. Dat zij mijn kinderen niet zien opgroeien. Dat vind ik echt het moeilijkst.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, want je moeder heeft Ella dan een half jaar gekend. Toen zei je net ook wel eens van, ja, mensen zeggen van, oh, je hebt in ieder geval nog dat half jaar gehad. Maar dat,
ja, dat vind ik ook, dat vind ik ook weer soms een moeilijke opmerking. Ja. En dat is ook lief bedoeld, dus dat neem ik nooit iemand kwalijk. Maar maar dat is ook verdrietig. Dat heeft ook weer twee kanten.
Ja, dat snap ik wel.
Ja.
Op een bepaald niveau. Niet, ik kan het natuurlijk niet helemaal begrijpen. En daarna, zeg maar, toen was Ella anderhalf. Nee, net iets ouder, denk ik. Toen werd je weer zwanger.
Ja.
Toen kreeg je Lily.
Ja.
En kwamen er toen een soort van extra dingen terug omhoog in dat proces van rouw of niet? Of was dat... Ja. Was het heel anders?
Ja, want de hele tijd dat ik natuurlijk zwanger ben geweest van Ella, was mijn moeder er nog.
Mm-hmm.
En nu was er helemaal niemand meer.
Ja.
Dat is, ik bedoel, je hebt natuurlijk vriendinnen.
Mm. Het is niet hetzelfde.
Nee, ja. Nee. En gelukkig woont mijn zus dus bij ons in de buurt. Die is ook heel close met Ella. En daar kan ik het geluk... Dat is natuurlijk net zoals je ouders bij mij in ieder geval. Maar ik vond dat wel... ook weer extra verdrietig. Ja, dus dan heb je een zwangerschap waar geen een van je ouders meer bij zijn. En ik vond denk ik nog wel van tevoren het rotste van... ja, dan ben ik straks bevallen. Wie heb ik dan als eerste? Ja, mijn zus. Mm-hmm. Nou, die was bij ons thuis trouwens. Maar dat is ook best wel verdrietig.
Ja.
Dat was wel weer... dan ga je wel weer zo door zo'n emotie wat het weer extra rot maakt.
Ja.
Ja. Ja, ik heb ook altijd wel hulp gehad. Veel met een psycholoog gepraat. Die heeft me trouwens ook wel best wel geholpen met hoe je dan kinderen benadert over de dood, hoor.
Mm-hmm.
Dus voor iedereen die dit ooit mag meemaken, ik hoop het niet. Maar ik heb één boekje gelezen, heel veel met Ella, en die heet Het Eiland van Opa.
Mm-hmm.
Ik weet even niet meer wie het heeft geschreven. Maar dat is ook weer een hele luchtige manier van... dat een jongetje met zijn opa naar een onbewoond eiland gaat... en dan blijft de opa daarachter en dan gaat hij terug.
Mm-hmm.
Zij heeft me met zulke dingen geholpen. Maar ook wel, toen ik in het begin dus zwanger was van Lily... ook wel... Weet je, al die emoties die mogen er ook gewoon zijn.
Mm-hmm.
Dat is denk ik het belangrijkste. Ja. Maar ik heb... hoe verdrietig en hoe soms eenzaam het... ook is. Rouw is denk ik voor iedereen eenzaam.
Mm-hmm.
Hoe zeg je dit? Ik heb bij Lily wel iets meer rust gevonden, laat maar zeggen. Toen was wel, ja, dat klinkt heel stom, maar alle administratie afgerond. En het was allemaal wel wat rustiger. Dus ik heb daar gelukkig wel wat meer mijn rust kunnen pakken. En ik was tijdens die zwangerschap ook gewoon heel moe. Dus ik ging gewoon elke avond vroeg naar bed. Dus dat scheelt.
Mm-hmm. Ja, dus die... want je ouders waren net verhuisd naar Duitsland. Toen moest je moeder terug naar... Nederland om gewoon fijn weer met z'n allen wat dichter bij elkaar te zijn. En toen moest je natuurlijk daarna ook nog dat allemaal regelen. Dus ook die ruimte eigenlijk weer een soort van opruimen. Je zegt ook, ik weet toevallig dat je zus eerder niet zo dicht bij jullie in de buurt woonde. Hoe is de relatie dan met jouw zus Marije?
Mm-hmm.
Hoe is de relatie met Marije dan veranderd sinds je ouders zijn overleden?
Ja, dat is, ik denk... altijd dat twee kanten op kan gaan.
Mm-hmm.
Bij ons gelukkig de goede kant. We hebben echt wel veel aan elkaar gehad. Zij heeft zelf geen kinderen. En het mooie is ook gewoon hoe close zij is met mijn kinderen.
Mm-hmm.
Ze is een beetje opa, oma en tante in één. dus ja, daar ben ik wel echt heel blij mee. Dat had ook heel anders kunnen uitpakken.
Mm-hmm.
Ja, gelukkig. Dat wij veel aan elkaar hebben. Ja,
ja fijn zo. Ja, en dan... Lily en... we spraken het ook even met elkaar. En zeiden, ja, Lily en Ella zijn echt water en vuur. Of dag en nacht, hoe je het wilt noemen.
Ja.
Je zei het al een beetje, Ella was best heftig. En misschien omdat zij inderdaad door de bevalling... of geen idee wat voor factor. Wat is dan het grootste verschil?
Nou, de een sliep nooit en de ander wel. en Ja, Ella is best wel ongeduldig en Lily is wat geduldiger. En gewoon wat rustiger. Maar dat is ook wel soms iets... dat is een van de, vind ik, echt wel best wel nare dingen die ik aan dit alles heb overgehouden. Is dat ik gewoon best wel een angstig persoon ben geworden. Mm-hmm. En dat heb ik, denk ik, best wel aan Ella meegegeven. Mm. En sowieso denk ik dus echt, dat je leest het overal wel, dat stress tijdens een zwangerschap niet gezond is. Maar je denkt, ja, hoe gestrest ben je nou?
Ja, en wat kun je...
Je kunt ook niet zo aan doen. Maar daar voel ik me dus wel schuldig over. Mm-hmm. Dat ik zo heb gestrest tijdens die zwangerschap. Want ik denk dat dat best wel veel invloed op haar heeft gehad. En ook op de bevalling. Mm-hmm. En daarna dus... Ja, voor mij... Ik denk dat als je moeder wordt voor het eerst... En ik praat eventjes vanuit de vrouw zijn, omdat ik zelf een vrouw ben. Echt niet omdat ik denk dat het bij vaders niet zo is. Maar ik denk dat gewoon vanuit mezelf. Dat als je moeder wordt... Dat er komt gewoon verantwoordelijkheid bij. En ik denk toch ook wel... Je houdt zoveel van iemand... Dat het gewoon wel wat angst met zich meebrengt. Mm-hmm. Dat er iets met je kind gebeurt. En ik denk dat dat vrij normaal is. Mm-hmm. Maar als je dan daarvoor en daarna... ook nog allebei je ouders verliest. Ik kon niet los van elkaar zien. Voor mij leek het gewoon alsof iedereen morgen dood kon zijn. Mm-hmm. Omdat het zo plotseling bij allebei is gebeurd. Dat ik dat niet echt meer kon relativeren. Mm-hmm. Dus ja, dat is ook wel een stuk. Want ik was best wel een niet angstig persoon. veel de wereld rondgereisd en ook echt gebungee-jumped en zo. En nu denk ik echt... dat ga ik echt nooit meer van mijn leven doen. Ik ben zo'n angsthaas geworden. En ja, dat draag ik wel op haar over. Dat merk ik nu al. Het kind durfde tot twee weken geleden... nog niet eens van een glijbaan van een meter hoog. En en dat heb ik gewoon allemaal veel minder bij Lily. Dus ik, ja, het zijn natuurlijk ook twee andere persoontjes. Maar soms voel ik me daar wel schuldig over. Dat ik dat zoveel... en die stress en die angst aan Ella heb meegegeven. Mm. Ja, dat is wel echt iets waar ik elke dag nog wel moeite mee heb. Mm. Ja.
En heb je het daar dan ook over bijvoorbeeld met je psycholoog?
Nee. Die heb ik nu al een poosje niet gesproken. Maar dat is wel iets wat ik moet gaan doen. Ik weet nu dat het er is en dat het niet echt... dat is niet heel gezond meer. En de ene dag gaat het heel goed hoor, maar... ik reageer gewoon soms wat heftig op situaties. Net als vandaag, dan kon ik Michael even niet bereiken. En hij is alleen met de kids thuis. Dan spoken er toch weer van die nare gedachten door mijn hoofd. En ik weet gewoon dat... Diep van binnen weet ik dat dat niet klopt. Maar ik denk, ja, mijn ouders waren ook ineens dood. Hoezo kan het niet zijn dat zij nu met z'n drie in de greppel liggen? En dat is wel iets waar ik wat mee moet gaan doen.
Ja, ik denk... Ik kan me inderdaad wel voorstellen dat dat vergroot wordt. Wat ik in ieder geval herken daaraan is dat... ik weet nog de eerste keer zoiets doms. Dat ik de trap af moest lopen met Lois. Dat ik dacht, oké, als we gaan vallen dan breken we af als nek. Dat gaat niet goed. En dat je inderdaad soms van die... Ik weet even niet het Nederlands woord, maar van die intrusive thoughts krijgt. Van inderdaad van, wat als ik haar nu ineens laat vallen? Of wat als ik...
Ja, dan zie je dat ook zo voor je.
Ja. Of weet ik veel, dat zij een hete pan moet vernaaien. Weet ik, gewoon allemaal van dat soort dingen die dan ineens random komen. Dat je denkt, oh mijn god. Maar dat er inderdaad dan nog een... Ik merk dat soms ook aan je, dat er nog een soort factor overheen zit bij je. En dat ik lastig vind inderdaad van, hoeveel daarvan is inderdaad een soort van... je eerste kind waarbij je sowieso altijd soort van alles super eng en spannend vindt. En de tweede waarbij je misschien denkt, ik heb alles al een keer gezien.
Ja, maar hoe vaak heb jij dan zo'n soort gedachten?
Ik moet de laatste tijd wel een stuk minder nu Lois wat ouder is. Maar toen ze kleiner was, echt best wel vaak hoor. Van als ze nu valt, of dan op de bank, dan staat er een tafel naast en die heeft een scherpe punt. Ja, als ze nu valt en verkeerd valt, dan heeft ze gewoon een gat in haar hoofd. Gewoon allemaal van dat soort achterlijke dingen. Of dan als ik... soms moet je gewoon even naar de wc en dan denk je, ik ga niet mijn kind meenemen.
Ik
wil het eigenlijk wel. En dan ga je even naar de wc en dan denk je, oh mijn god, ik hoor niks. Is er iets? Ligt ze te stikken? Of net als in de eerste podcast met Janne noemde ik het ook van... je wordt dan wakker als je kind heeft doorslapen en is random. Je eerste gedachte is, ze is dood.
Ja, dat denk
ik. Of er
ook,
is iets. Ja. En ook wat ik dus gisteren was ik heel onverantwoord. Loos zat in bad. Toen was ik even de was aan het pakken. En toen hoorde ik in één keer zo. Dus toen ging ik kijken. Toen had ze dus zo'n shampoofles aan haar mond. En was ze daar zo van uit aan het drinken. Ja, oh, echt. Oh, ik voel me zo intens schuldig. Dat ik denk, oh jezus. Zul je net zien dat ik... Dan ging gewoon alles door mijn hoofd. Van oké, moet ik nu die... Wat is het? Vergiftigingslijn bellen of ding. Of weet ik wat. Want het was soort van net voordat ze ging slapen. Dan ga je toch een paar keer extra op die babyfoon kijken. We hebben eentje met de camera van... Ademt ze nog? Gaat alles goed? Gewoon allemaal van dat soort dingen. Dat je denkt, nou, dit had ik vroeger echt niet. Toen moest ik echt, ja, boeien.
Nee, ja. Ja, dus ik denk dat dat op zekere hoogte, tot op zekere hoogte, normaal is. Dus als je moeder wordt of ouder wordt. Maar bij mij is het soms wel echt heel irrationeel vaak.
En wat doet... Michael dan op zo'n moment?
Ja, die is gelukkig super rustig. En die denkt echt, stel je niet zo aan.
Helpt dat of werkt dat
Nee,
tegen?
Soms vind ik het wel eens irritant. Als ik het iets te vaak doe in een bepaalde periode... dan denkt hij echt wel, stel je niet zo aan. Maar hij kan heel rustig blijven. Dus bijvoorbeeld toen Lily iets van 3 maanden of zo was... had hij haar heel even op het bed van Ella gelegd. Maar het kind kon al omrollen. En het is echt... Nou, 10 centimeter hoog het bed. Maar ja, ze viel er vanaf. Ja, mijn hele lichaam verlamde. Ik was gewoon in shock. En ik begon helemaal te trillen. Ik schrok zo erg. Ik dacht, het kind heeft nu de nek gebroken. Ze is dood.
Mm-hmm.
En hij blijft dan gelukkig heel rustig. En hij vangt dan ook Ella op. Want die schrikt gewoon van mij. Mm-hmm. Wat logisch is. Maar ja, dat is gewoon echt een stukje trauma, denk ik. En dan, ja, daar wil ik wel... wat mee doen, hoor.
Ja.
Dat moet ook gewoon.
Mm-hmm.
Maar goed, gelukkig gebeurt dat zulke dingen natuurlijk niet zo heel vaak. En ik wil ook niet dat Ella me zo ziet.
Ja, dat snap ik. Maar heb je dat alleen bij hun? Want je moest na...
Nee, ik heb ook een keertje bijvoorbeeld... toen had mijn zus dus... op de een of andere manier op zo'n soort van noodknop gedrukt op haar telefoon toen ze aan het autorijden was.
Oh,
toen kreeg ik een sms'je dat zij in nood was.
Oh ja.
Ja, toen ging echt... Toen was ik helemaal... toen dacht ik echt... Die ligt in de greppel, die is dood. En dan ben ik helemaal in paniek. Dus nee, het is niet... Maar het is bij mijn kinderen wel... Nou ja, bij mijn zus is ook wel. Ligt een beetje in wat voor maat het gebeurt. Maar ja... Ja, daar ben ik buiten mezelf. Maar goed, ik denk dat andere mensen het ook wel hebben. Maar dat het bij mij ook gebeurt bij iets minder erge dingen.
Ja. Ja, want ik bedoelde eigenlijk... ja, geef me niet hoor. Dit is een goed vond ik goed voor, dat wist ik ook niet. Omdat je met... Na de bevalling van Lily... toen had je heel veel bloedverlies. Toen moest je zelf naar het ziekenhuis.
Ja. Maar dan gebeurt het bij mezelf.
Ja.
Dat is wat minder erg. Ja, dat is erg. Maar toen... dat was voor Michael dus weer best wel heftig. Ik stond... Laat maar zeggen, ze dacht, mijn verloskundige was al weg. En ze dacht gewoon dat het prima was. De kraamhulp was al wel. En toen ging ze mij onder de douche zetten. En toen verloor ik heel veel bloed. En ik had al best wel pijn in mijn buik. Ik dacht dat klopt niet helemaal. Maar goed. En toen hebben ze de verloskundige gebeld. En die heeft meteen de ambulance gebeld. Toen had ik... best wel wat bloedproppen. En dat hebben ze ook operatief verwijderd. Want die stolsels die gingen niet weg door op mijn buik te duwen.
Mm-hmm.
Dus ja, dat was ook wel... Dat was voor Michael vooral eng. Ben ik ook wel van geschrokken. Maar omdat het dan je eigen lijf is. Ik heb nooit het gevoel gehad... Behalve toen ik onder de douche stond. Toen werd ik wel licht in mijn hoofd. Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat ik... Het gaat echt helemaal verkeerd met mijn lichaam.
Ja.
Dat kun je dan zelf voelen of zo.
Ja.
Als buitenstaander zie je soms dingen... En dan weet je gewoon niet zo goed wat er aan de hand is.
Mm-hmm.
Maar ik heb het zelfs als Ella een keertje een beetje blijft hangen in de hoest. Dan denk ik al, oh, ze gaat stikken nu of zo. Zulke, maar ja, bij mezelf vind ik het dan blijkbaar allemaal iets minder erg.
Ja.
Ik weet niet. Gek, hè?
Ja. Ja, maar dat... Ja. Maar ik denk dat je best...
Je kunt gewoon het ziek zijn. Mijn ouders werden allebei ziek. en ze gingen dood. En dat kan ik heel moeilijk los van elkaar zien. En ik denk dat als je daarbovenop, dat je dan voor het eerst moeder wordt, dat het gewoon alle...
elkaar vergroot.
Ja. Ja. Dat het niet een hele bijzonder goede combinatie is. Mm-hmm. Ja.
En merk je dat het minder erg wordt? Of dat het erger wordt met de tijd?
Nee, het wordt niet minder erg. Het wordt ook niet per se erger, maar... Mm. Het is wel iets wat me dwars zit, ja.
Ja. Jij was in ieder geval bij mij, in mijn omgeving, een van de eerste van mijn vriendinnen die moeder werd in ieder geval. Mijn zusje die heeft geen kinderen en die wil ook geen kinderen. Ik zeg nog steeds, die weet niet zeker of ze kinderen wil, omdat ik een hoop heb. Danielle, als je luistert. maar jij vertelt mij toen best wel veel over... Dat je best wel zwaar vond sowieso met Ella, los van je ouders. En daarna met Lily, toen had ik Loos al, over dat het zo'n verschil was. Maar wij konden elkaar gewoon best wel goed vinden in die slaapproblemen. Mm-hmm. Waar ik het in deze podcast al 1000 keer over heb gehad. Sorry voor
maar iedereen. Maar zijn er ouders die wel slapen de eerste paar jaar? Van,
ja, dat ik ben dus nog steeds naar op zoek.
Ja.
Wij konden elkaar daar gewoon best wel goed in vinden. Maar ook in het... wij hebben elkaar leren kennen toen we 17 waren.
Ja, zat ik laatst ook over na te denken. Ja. Weet je hoeveel jaar dat geleden is? Wij kennen elkaar bijna langer wel dan niet.
Ja.
Dat vind ik best wel cool. Ja.
Dit jaar, precies.
Ja.
Toen zijn we daarna in Breda zijn we gaan studeren. En toen hebben we best wel veel samen gereisd ook. En veel dingen samen gedaan. Naar feestjes en dat soort dingen. En ik weet nog dat wij toen naast een soort van moederschap, rouw om je ouders, ook heel veel hadden over een soort van andere vorm van rouw. Waar het denk ik ook niet heel vaak over gaat. Of waarvan mensen ook een beetje taboe hebben dat dan niet mag zijn en zo. En dat is eigenlijk een beetje de rouw om wie je vroeger was, voordat je kinderen kreeg. Kun je dat eens omschrijven, dat gevoel?
Ja, want hier heb ik toevallig ook best wel veel over gehad met mijn psycholoog. Want mm-hmm. Best wel veel van de wereld gezien. Ik ben een paar jaar stewardess geweest. Heel veel gereisd. Toen kwam ik terug naar Nederland. En toen ben ik weer een studie gaan doen. Dus toen was dat sowieso wat minder. Maar toen had ik nog best wel een sociaal leven. En dat raak je als moeder zijnde best wel kwijt. En dan als je tegelijkertijd ook nog... Toen brak ook corona uit. Mm-hmm. En allebei mijn ouders er niet meer. Dus... ik vond het gewoon best wel moeilijk om te accepteren dat ik niet meer dezelfde persoon was die ik was.
Ja.
En dat kun je inderdaad, dat is ook een stukje rouw om jezelf, denk ik. En ik vind ook dat je heel veel om je heen ziet bij jonge gezinnen en jonge ouders. Want die zijn nog dit aan het doen en dat. En leuk de kroeg in en ver op vakantie. En toen had ik het daar dus een keer met haar over. En toen zei ze, ja, maar jullie generatie... Zij is van de generatie van onze ouders. Mm-hmm. Wil ook nog zoveel. En ze zegt, ik wil echt jouw probleem niet bagatelliseren. Want het is gewoon echt vreselijk wat je hebt doorgemaakt. Maar onze generatie werd ouders. En toen was dat het gewoon. Je hoefde niet 2 keer per week nog uit eten of dit te doen of dat. Dus misschien... moet je ook ergens gaan accepteren dat het leven gewoon niet meer was zoals het... of niet meer is zoals het vroeger was. En toen ze dat zei, toen dacht ik, ja, ik hoef ook eigenlijk al die dingen op dit moment eventjes niet. Mm-hmm. Dat kan er in mijn hoofd ook gewoon helemaal niet meer bij.
Yeah.
Als mijn kind rot slaapt en ik verdrietig ben en ik wil om 8 uur 's avonds naar bed, dan doe ik dat gewoon. Yeah. Dus ik heb wel het gevoel dat sinds het moment dat ik dat wat heb geaccepteerd, dat mijn hele stukje rouw en alles ook wat makkelijker heeft gemaakt, hoor.
Ja, maar het duurt gewoon zo lang voordat je dat kan zien of zo. Want inderdaad, ik dacht ook... Ik voelde die... ik weet niet, druk, niet druk van buitenaf, maar ik denk ook druk die je soort van ook jezelf oplegt. Van, ik moet iets leuks gaan doen met mijn kinderen.
Precies.
Of ik moet... inderdaad op een fucking vliegvakantie naar weet ik veel hoe ver. Maar als ik er dan over na ging denken... hoe dat voor mezelf praktisch letterlijk uit zou zien, ja. Dan dacht ik echt, oh nee.
Nee, ik kreeg dan
alsjeblieft
echt.
Niet.
Nee.
Gewoon, ik wil dat gewoon niet. Of ja, ik wil het wel, maar ik wil het ook niet. Omdat nee. Ik weet hoe de realiteit waarschijnlijk zal
precies.
Zijn.
En echt prima als mensen dat wel makkelijk afgaat en dat wel leuk vinden. Maar ik vind dat niet leuk.
Nee, ja, en ik denk dat in ieder geval voor mij, voor ons gezin, was dat gewoon een onrealistisch denkbeeld. Om te denken, oké, wij gaan nu reizen. Of mensen die dan het hele huis verkopen en dan in die camper rond gaan trekken. Ja, ja echt.
Nee, echt, al gaf je 10.000 euro. Ik zou het nog niet eens doen.
Nee. Pest je af als je het kan. Maar ja, nee, gewoon de... Ik vraag me dan ook altijd, hebben die dan zo'n ander kind dan wat ik heb of zo? Of sta je zelf dan zo anders in het leven? Ik weet...
Ik denk ook wel een beetje van beide. Want ik hoorde laatst via iemand zeggen van... Ja, zij gaan nog overal met hun kindje naartoe. En, maar ja, het is natuurlijk ook wel een beetje hoe zij er zelf in staan. Als zij gewoon overal het kindje mee naartoe nemen, dan wensen ze eraan. En toen dacht ik, ja, je mag van mij Ella wel een week lenen. Want die was er op die leeftijd, ja. Had dat echt niet getrokken. Dus ja, sommige ouders zijn gewoon wat makkelijker. En dat straal je ook echt uit op je kind.
Ja.
Maar ik denk ook wel dat het een beetje aan het kind ligt.
Ja.
Dus dat het bij de een gewoon makkelijker gaat dan bij de ander.
Ja. Maar ik zag bijvoorbeeld laatst ook een filmpje van... een Amerikaans filmpje of zo... van een moeder die stond op een festival met een draagzak... en dat kind stond dan bijna mee soort van vooraan. Dan denk ik echt, voor wie doe je dit? Dit doe je echt niet voor je kind. Je kind vindt dat echt niet leuk.
Nee, ja, en als zij daar plezier uit halen... moeten ze dat gewoon doen. Ja. Als ze maar wel van die oorlogen.
Ja, dat had ze wel.
Dat is wel belangrijk, denk ik. Ja. Maar ik denk, ja, de een doet dit en de ander doet dat helemaal prima. Maar voor mij, toen ik soort van ging accepteren dat ik gewoon nooit meer dezelfde ging worden. Mm-hmm. Omdat ik moeder ben en omdat ik mijn ouders op zo'n manier ben verloren. Was dat voor mij wel echt meteen een stuk acceptatie.
Mm-hmm.
En ik heb bijvoorbeeld mijn hele kraamperiode, of de eerste 3 maanden nadat Lily is geboren. Ja, ik ben gewoon tot rust gekomen. Omdat ik gewoon echt helemaal niks heb gedaan. En bij Ella wilde ik inderdaad nog wel. Wilde ik dit nog wel en dat. En dat lukte dan niet. Gewoon door mezelf niet. Omdat ik het niet trok in mijn hoofd. Maar ook omdat zij dan bijvoorbeeld niet een dutje wilde doen. Of waar we dan ook waren. En bij Lily dacht ik, het is gewoon goed zo. Ik ben gewoon nu eventjes 3 maanden van de wereld. En ik vind het helemaal prima.
Bel mij over 3 maanden maar weer. Ja, echt. Ja. Grappig, hè, wat verschil daar dan in zit. Ja. Maar ja, ik dacht ook van, oh ja, ik wil naar al die feestjes weer. En ik wil weer naar al die festivals en dingen. Maar tegelijkertijd denk je ook een soort van, ja, ga ik nu een hele dag ergens aan en soms of een nacht mijn energie aan uitgeven, terwijl ik eigenlijk gewoon fucking moe ben en ik weet dat ik morgen of vannacht weer 3 keer eruit moet. Vind ik deze soort koehandel? Vind ik dit waard? Ja. Ja of nee? En dan was eigenlijk toch heel vaak het antwoord nee. Maar dan vind je het toch kut of zo.
Ja.
Je krijgt dan toch een soort FOMO. Van, oh ja, shit, ik zie hun nog wel op festivals en dingen doen. Vooral vrienden die geen kinderen hebben, dat je denkt, oh man.
Ja.
Ik was nog even een weekje niet met kinderen. Maar ja, je kan ook niet dan zelf een dag weggaan en dan denk je toch de hele tijd aan je kinderen. Dus hoe chill sta je dan?
Het is ook zo dubbel soms, hè. Dan denk je, yes, ik heb 2 nachten mijn kinderen niet. En dan na 2 uur, zullen we even bellen?
Ja.
Oh, echt.
Hoe is het? Stuur even een foto.
Ja. Loslaten is dan ook weer een beetje moeilijk.
Ja, de hele tijd foto's kijken. Wat zullen ze nu aan doen? Ja.
Gek is dat, hè?
Ja, maar ook die rouw. Maar had je dat alleen bij Ella en Lily minder, omdat je daar al doorheen was?
Wat bedoel je?
Die van, rouw om een soort van je oude zelf. Nu,
dat ik bij Lily echt niet.
Nee.
Ja, en omdat ik die hele zwangerschap wat meer rust heb genomen. Omdat ik gewoon ook bijna niet anders kon, hoor. Die hele zwangerschap was gewoon, ik was niet gestrest meer. Dat echte verdriet om mijn ouders, dat is wel wat minder. Die scherpe randjes zijn er wel af. Ik mis ze nog wel heel erg. Dat wordt misschien zelfs alleen maar meer.
Ja.
Dus ja, maar ik kon me gewoon veel beter aan overgeven en ontspannen en zo. Ja, dus bij Lily had ik dat helemaal niet. Dan heb je het gewoon geaccepteerd.
Ja.
En daarom ben ik ook wel weer sneller opgekrabbeld na die hele bevalling en kraamtijd, et cetera. Want nu, ik vond ook bijvoorbeeld na 3 maanden, nou ik denk dat ik 4 maanden verlof had trouwens, mm-hmm. Lily wegbrengen naar de opvang ook veel makkelijker dan bij Ella. Oh, ja. Dus misschien ook omdat het een tweede kindje is, maar ja, ook omdat ik me er allemaal wat meer aan over heb gegeven en dat het gewoon wat makkelijker ging.
Ja. Ja, of dat je toch iets bewuster of zo met haar was.
Dan... Ja, dat ook hoor. Ja, ja, en dat vind ik soms achteraf wel echt best wel verdrietig. Dat de hele periode die leuk zou moeten zijn geweest met Ella, dat het toch een beetje is overschaduwd door verdriet. Mm-hmm. Dat vind ik wel verdrietig. Maar ja, het is aan de andere kant ook weer... Als ik haar niet had gehad en dit met mijn ouders allemaal was gebeurd, dan had je ook geen reden meer gehad om je bed uit te komen. Ja. Dus het heeft ook wel 2 kanten.
Ja.
Ik bedoel, dan er waren er misschien dagen geweest dat ik dacht, laat allemaal maar zitten. Ik blijf in mijn nest liggen. Ja. En nu moet je elke dag je bed uit. Dus het heeft aan die kant ook wel weer geholpen misschien. Ja. Ja.
Toch zo had moeten zijn, die timing in ieder geval. Van...
Ja.
Ja, nou, niet, ja, nooit zo, maar wel de...
Nee, ik snap misschien die timing. Ja, dat is dan gewoon wat het is.
Ja.
Dus, ja. Maar ja, het hele accepteren dat ze er niet meer zijn, dat vind ik nog steeds lastig. Of ja.
Maar
nee, dat ga ik nooit accepteren. Niet, nee.
Maar dat kan, ja, nee. Dat vind ik ook heel normaal.
Ja.
Onbegrijpelijk.
Ja. Ja. Je leert ermee leven of zo. Zoiets. Ik vind, ik kan ook niet zo goed tegen het woord verwerken. Want je verwerkt dat niet.
Ja.
Je leert er op een of andere manier leer je dat in je leven. Leer ermee omgaan.
Ja. Op een andere manier invullen.
Ja.
Ja. En omdat je hebt natuurlijk superveel in het buitenland gewoond. We hebben studietoerisme gedaan. Daar doe ik nu nog heel veel mee. Ja, iets meer. Bij mij was er altijd nog een soort van... Ah ja, ik kan nog wel ooit in het buitenland wonen, weet je wel. Maar ik dacht van, oh... Ja, nu denk ik toch wel... ik wil eigenlijk toch mijn familie niet weg niet achterlaten of zo. Heb jij nu ook dat je denkt... Oké, ik wil gewoon wel... Voor jou is het 100.000% zeker dat je altijd in Nederland zal blijven? Of,
mm-hmm.
Ja?
Ja.
Je hebt geen enkele behoefte meer om...
Nee.
Grappig. Nee.
Ja, maar dat is allemaal wel een beetje mijn systeem uit. Gewoon omdat ik zoveel heb gereisd en zo. Ja. En, zeg nooit, maar niet met jonge kinderen.
Nee, maar dat is ook het antwoord op heel veel vragen, denk ik toch? Ja, niet met jonge kinderen.
Nee, precies.
De perfecte kaart om te spelen.
Ja, ja, misschien... Nee, maar ik vind Nederland een fijn land om te wonen.
Ja.
En vooral met kinderen. Ik denk, ja, onderwijs is goed. Het verlof en zo, alles wat je krijgt, het gaat ook steeds de betere kant op voor vader en moeder. Nee, ik zou wel weer wat langere reizen willen maken op den duur. Maar,
wat staat er als eerste op je lijstje?
Nou ja, we gaan proberen volgende zomer naar Amerika te gaan. Want daar hebben we dus nog, net als jij, waar jij ook hebt gewoond in Nebraska. dat zou ik wel graag een keer willen. Als dat deze zomer niet lukt, dan een andere keer.
Ja.
Nu is Lily nog gratis. Dus.
Ja, precies.
Ja.
Oh ja, dan moet je daarna ook ervoor betalen. En de vliegtickets zijn nu echt...
Ja, best wel.
Belachelijk duur.
Maar dat is duur. Maar dat vind ik ook weer niet zo heel slecht.
Nee,
met het milieu en zo. Maar, ja.
Maar je gaat niet met de trein naar Amerika.
Nee.
Helaas.
Nee.
Helaas. Oh ja. Ja.
En jij? Zou je het aandurven?
Ja, ik dus wel, maar Nick gewoon niet. Dat is meer het idee. Dat ik denk, oh ja, Nick vindt dat heel spannend. En ik denk gewoon, oké, we moeten daar gewoon een keer doorheen. Zo van, fuck it. Probeer, weet je weet het niet omdat je het probeert. Dat is wel een beetje mijn instelling geworden meer de laatste tijd. Want op een gegeven moment merkte ik gewoon dat ik bleef gewoon thuis. En ik ging gewoon geen dingen doen. Omdat ik zo... Een soort van lijp werd van die slaap. Ik was er de hele dag mee bezig. Als we nu dit gaan doen, dan fuck ik heel de rest van de nacht op. Of als zij nu niet gaat slapen, of het is te druk. Of zij slaapt niet precies 45 minuten en 2 seconden. Dan ben ik helemaal aan de tering. Nu heb ik wel iets meer zo van, ja, oké, we gaan wel en dan zien we het gewoon. Want anders sluit je jezelf ook zo op.
Het heeft een beetje, je moet een beetje de balans daarin vinden. Hè? Je moet ook weer niet zo kluisnaar worden met je kinderen of met je kind.
En als, als je dat nodig hebt om te overleven, is het, weet je, dan, moet je dat prima, gewoon doen.
Ja.
Maar ik denk wel dat je inderdaad jezelf daar op een gegeven moment uit moet trekken. Omdat je anders, je maakt jezelf gewoon helemaal gek. En ik denk, nu zou ik het best aandurven. Ik zou geen... Ik zie niet zitten om inderdaad heel lang in de auto te gaan rijden.
Nee.
Omdat ik het sowieso zelf al heel erg saai vind. Maar dan met een kind gewoon moeilijker. Een vlucht zou ik op zich best wel aandurven. Een wat langere. Maar je vult gewoon een soort van alles in. Dus de... ik wil niet dat we dan 3 nachten wakker blijven. Omdat we dan, jetlag hebben. En dat Loos er heel erg aan moet zijn. Of zo. Allemaal domme dingen.
Ik ben ook weer een beetje bang voor jetlags.
Ja. Kijk. Allemaal domme dingen. En Nick heeft juist heel erg vliegangst. Dus die vindt dat heel eng. En dan zei ik, ja, maar dan ga ik toch dan ga ik wel met Loos, met het vliegtuig. En dan ga jij lekker met de trein. Zegt hij, nee, die is dus heel bang. Ja, dan storten jullie neer. En dan heb ik niks meer. Dat wilde hij niet. Dus ik zei, dan gaan we samen. Als we dan gaan, dan gaan we lekker met elkaar. Ik zou heel graag naar Canada willen.
Oh, ja.
Liever dan naar Amerika. Ik zou Nick heel graag meenemen naar Amerika. Omdat hij daar heel erg zo'n beeld bij heeft. Wat voor mij de reden was toen om een jaar bij een gastgezin te gaan wonen. Toen ik 17 was. Dat ik hem dat heel graag zou willen laten zien. Maar als ik zelf zou mogen kiezen. Dan zou ik heel graag naar Canada willen. Om de natuur en de natuur eigenlijk.
Ik denk ook wel een prettig land hoor met kinderen.
Ja, dat lijkt mij dus ook wel. Ondanks dat je ook waarschijnlijk dan wel heel veel moet rijden.
Ja, maar als ze iets ouder zijn, is dat als ze zich wat beter kunnen vermaken. Dan, tenzij je dan weer een kind hebt, zoals mijn zus vroeger, die wagenziek is, die alleen maar zo voor zich uit kan staren.
Laatst moest Loos ik overgeven in de auto. Toen was ik echt zo bang, want Dick is heel erg wagenziek. Dat ik dacht, oh nee.
Ja, we hebben ook nog zo'n kind.
Ja. Loos, ik hou heel veel van je.
Dat is wel echt beperkend hoor. Ja. Als je een kindje wagenziek is.
Ja.
Ja, Michael is het ook en ik niet. Dus laten we hopen dat ze... Oh, ja.
Maar Lily en Ella vinden het sowieso helemaal niet leuk in de auto, toch?
Nee, maar dat zei ik al laatst tegen je. Die zitten dan net op een leeftijd. Ella doet eigenlijk geen dutjes meer. En dan hoop je dat Lily in de auto slaapt. Maar dan houden ze elkaar wakker. En dan zeg ik tegen Ella, je moet even stil zijn. Gaat ze keihard een liedje zingen. Dus het is net een beetje... Oh, die zussenliefde, die straalt er echt al vanaf. Ja, is echt zo grappig.
Ja.
Ja.
Ja, dus de... Ik weet niet. Ik zou het heel graag willen. Ik denk dat ik nog even wat langer moet masseren. En dat we dan inderdaad niet meteen naar Canada gaan. Maar ik wil graag naar Portugal volgend jaar. Klein stukje vliegen. En dan daar even kijken.
Ja.
Hoe het is. Dit jaar blijven we lekker in Nederland.
Ja, ook leuk.
Ja.
Als het niet regent.
Ja, over de afgelopen zomer was niet heel geweldig. Maar gelukkig gaan wij nog. Dus ik heb nog steeds hoop op goed weer. Alright, ik denk dat we wel in ieder geval bespreken hebben wat ik wilde bespreken met je.
Mm-hmm.
Voordat we afsluiten wil ik eigenlijk altijd iedereen nog vragen om een stukje ongevraagd advies aan de luisteraars te geven. Dus wat zou jij willen zeggen tegen de moeders die luisteren?
Als ik dan naar mezelf kijk hoe ik was, laat maar zeggen zwangerschap / bevalling en daarna bij... Kind 1 en kind 2. Het is natuurlijk een heel andere situatie geweest bij mij. Met verdriet en wat minder verdriet. Maar op een gegeven moment moet je gewoon accepteren dat je niet meer... Ja, dat je rouwt eigenlijk ook een beetje om jezelf. Dat je niet meer je oude zelf bent. En dat het gewoon oké is. Dat als je even een jaartje wat minder leuke dingen kunt doen. Of als jouw kind... het niet helemaal toelaat om dit te doen of dat. Accepteer dat gewoon. Het maakt je leven zoveel makkelijker. Wij hadden bij Ella op een gegeven moment zo... dus echt dat ze soms uren wakker kon zijn s'nachts.
Mm-hmm.
En ik zat... dat is maar één voorbeeldje hoor. Maar dan zat ik zo te pushen van... nee, maar ze moet gewoon zelf slapen. En toen ben ik op een gegeven moment gewoon haar in ons bed gaan liggen. Leggen. En... er een half uurtje tot een uurtje naast gaan liggen. En dan sliep ze gewoon.
Ja.
En toen heeft ze een half jaar bij ons in bed gelegen. Ja, bij Lily dacht ik meteen, oh, het gaat eventjes niet zo goed. Nou, kom er maar bij.
Ja.
Ja, probeer dat gewoon een beetje te accepteren en iets meer los te laten wat de norm is of wat er van je wordt verwacht. Of ja, wie verwacht er eigenlijk wat van je? Maar ja, sta er gewoon een beetje open in en kijk gewoon hoe het gaat. En probeer gewoon niet... Probeer eigenlijk gewoon niet heel internet af te speuren en allerlei adviezen te lezen. Dat is mijn advies.
Ja. Luister niet naar het advies.
Ja, zoiets.
Oké. Evelien, dankjewel dat je hier even vanavond wilt praten vandaag. Jullie bedankt voor het luisteren. Vergeet niet om de podcast te volgen. Ik zou het heel fijn vinden als je me 5 sterren wilt geven. En te delen met elke moeder waarvan je denkt dat die er iets aan kan hebben. Je kan me volgen op elk podcastplatform wat je kan bedenken. En op Instagram kun je mij vinden onder @momlifecrisiscast. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Doei doei!